de president. Wel te rusten, slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht.
Goeiedag allemaal en welkom terug bij ons gesproken dagblad Geschiedenis voor Herbeginners. De president die Boudewijn de Groot hier aanspreekt is LBJ, Lyndon B. Johnson. En vandaag blijven we in Azië tussen grofweg 1965 en 1975. En dat is wanneer het warmtefront, of moet ik zeggen, de hittegolf in de Koude Oorlog, zich naar het oosten echt verplaatste. We bekijken de Vietnamoorlog. En we doen dat in 2 afleveringen aan de hand van evenveel Amerikaanse presidentschappen. We zijn vandaag 16 januari 1969 en we zitten in Washington D.C. We zijn uitgenodigd in Capitol Hill en we moeten ons haasten, we zijn al bijna te laat. Want president Johnson gaat vanavond voor de allerlaatste keer zijn State of the Union geven. En een State of the Union, dat is de jaarlijkse presidentiële speech voor de 2 kamers van het congres. Luistert u mee.
What we do in the interest of peace in the world. And we earnestly hope that time will bring a Russia that is less afraid of adversity and individual freedom. The quest for peace tonight continues in Vietnam and in the Paris talks. I regret more than any of you know that it has not been possible to restore peace to South Vietnam. The prospects, I think, for peace are better today than at any time since North Vietnam began its invasion into its regular forces more than 4 years ago. And the free nations of Asia know what they were not sure of at that time, that America cares about their freedom. And it also cares about America's own vital interest in Asia and throughout the Pacific. The North Vietnamese know that they cannot achieve their aggressive purposes by force. There may be hard fighting before a settlement is reached, but I can assure you it'll yield no victory to the communist cause.
Exit LBJ. De toon is duidelijk. Hij noemt de Noord-Vietnamezen agressief. En de Amerikanen die willen enkel vrede bewerkstelligen. Johnson heeft een oorlog geërfd van zijn voorganger Kennedy in Vietnam. Maar waar ging die oorlog eigenlijk om? Dat zien we vandaag. Het State Department, het Pentagon en het CIA-hoofdkwartier die waren enorm vreesachtig voor wat zij noemden de domino-theorie. Vooral vanaf Mao's machtsgreep in China. Als China niest, zo klonk het dan, dan dreigt het Korea, Indochina, Indonesië en misschien zelfs Japan, not again, te besmetten met het rode virus. En de Sovjet-Unie die zat het virus te verspreiden daar in Azië. Ze overdreven daar trouwens fel in. Stalin bijvoorbeeld had Mao eigenlijk nauwelijks geholpen. Laten we even luisteren naar wat zowel Kennedy als Johnson te zeggen hadden over die zogezegde rode vloedgolf.
If we withdrew from Vietnam, the communists would control Vietnam. Pretty soon, Thailand, Cambodia, Laos, Malaya would go.
If this little nation goes down the drain and can't maintain her independence, ask yourself what's going to happen to all the other little nations.
If the United States now were to throw in the towel and come home, and the communists took over South Vietnam, then all over Southeast Asia, all over the Pacific, in the Mideast, in Europe, in the world, the United States would suffer a blow. And peace, because we are the great peacekeeping nation in the world today because of our power, would suffer a blow from which it might not recover.
de Vietnamoorlog die de meeste mensen kennen, dat is eigenlijk de Tweede Indo-Chinese Oorlog. Waarom? Omdat er ook een eerste was. Met de Eerste Indo-Chinese Oorlog bedoelen we de onafhankelijkheidsstrijd van Frans-Indochina, al sinds de 19e eeuw onder Frans bestuur. De gerenommeerde historicus Max Hastings verwoordde het als volgt. Het lot van de Indochinezen was een beetje beter dan dat van de Congolezen die door de Belgen werden bestuurd en wat slechter dan dat van de Indiërs onder de Britten. Indochina trouwens, dat was Laos, Cambodja en Vietnam. In tegenstelling tot de Belgen in Congo zorgden de Fransen in Vietnam wel voor een piepkleine, opgeleide stedelijke elite. Zij het dat op school geleerd werd dat de voorouders van de Vietnamezen de Galliërs waren en men probeerde de jeugd passie bij te brengen voor strips zoals Kuifje en voor Franse spionageverhalen. Maar de Vietnamezen die bleven zich echter bewust van hun eigen geschiedenis en cultuur. Geregeld braken er opstanden uit die de Fransen dan met de nodige grimmigheid en guillotines, dat waren ze niet verleerd, onderdrukten. En het is tijdens deze koloniale periode dat Ho Chi Minh opkomt. Een socialist die de wereld rondreisde en vele talen leerde. En in 1920 al gaf hij op een congres van de Franse socialisten een toespraak die een verre voorloper zou kunnen zijn van de woorden die Patrice Lumumba later zou uitspreken bij de Congolese onafhankelijkheid.
Chers amis, kameraden, vrienden van het socialisme. Het is voor mij hier onmogelijk om alle gruweldaden te beschrijven die de bandieten van het kapitalisme op dit moment in mijn Indochina aan het uitvoeren zijn. Maar weet dat in mijn geliefde Vietnam er momenteel meer gevangenissen zijn dan scholen. Dat wij Vietnamezen geen vrije meningsuiting kennen. Nog de vrijheid van pers. Dat kapitalisten ons ontmenselijken met hun opium en mijn broeders en zusters stilaan vergiftigen met hun alcohol. Op dit moment, terwijl ik praat, worden er duizenden afgeslacht. Voor belangen die niet Vietnamees zijn en ook nooit zullen zijn.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen Japanse troepen Indochina binnen. Ho Chi Minh, ook wel liefkozend Nonkel Ho genoemd, die werd toen gesteund door de Amerikanen. Ah ja, het was iedereen tegen Japan. Ho Chi Minh die leidde toen de Viet Minh, dat is de onafhankelijkheidsbeweging. Op het moment dat Japan zich overgaf, en dat was op 2 september 1945, stonden honderdduizenden Vietnamezen in Hanoi, vandaag de hoofdstad trouwens, te luisteren naar Ho Chi Minh, die de strijd nu tegen Frankrijk wilde aanbinden. Het is een wereldwijd fenomeen. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de perceptie van de goeie versus de slechte. De grote bevrijders, de Amerikanen en in dit geval de Fransen, die werden nu in het hoekje geduwd van de koloniale onderdrukker. En het terugkeren van de oude klik werd niet aanvaard. Frankrijk was eigenlijk door de Japanners verdreven en ze moeten niet terugkomen. Ho Chi Minh dan, die man die trouwde nooit. Hij leefde voor zijn idealen, voor zijn strijd, voor zijn volk. En hij bleek ontzettend goed in staat om anderen tot geloof, trouw en zelfs liefde te inspireren. Hoewel hij een beginselvaste en keiharde communist was, die tijdens de hele Vietnamoorlog niet verpinkte bij tienduizenden doden, soms zelfs van zijn eigen mensen, werd hij door het Vietnamese volk echt wel op handen gedragen. Hoezeer de Fransen ook jacht op hem maakten, de alomgeliefde Nonkel Ho bleef ongrijpbaar. Hij verbleef in het diepste binnenland in grotten, waar hij dan een ascetisch leven leidde. En hij liet zich in het geheim per sampan over de vele rivieren en kanalen van de Mekong-delta vervoeren. Hij en zijn medestanders van de Viet Minh voerden een nationalistische, anticolonialistische strijd met een communistische inslag. En dat is een hele fascinerende combinatie. De Amerikanen waren sceptisch om Frankrijk te steunen voor iets wat aanvankelijk niets met de Koude Oorlog te maken leek te hebben. Ook niet met een atoombom trouwens, er was even sprake van. Maar uiteindelijk zouden ze dan toch materiële steun bieden aan Frankrijk. Zoals al eerder gezegd, Washington was eigenlijk niet tegen de decolonisatiebeweging. De Vietnamezen gebruikten ook Amerikaanse wapens die ze nog hadden gekregen in de tijd dat ze tegen de Japanners moesten strijden. En nu gebruikten ze die wapens dan tegen de Fransen. De Sovjet-Unie wilde niet betrokken geraken in een nieuwe Oost-West-confrontatie. En Mao, van zijn kant, die wilde dan weer niet dat het prestige van Vietnam of Ho Chi Minh te groot zou worden. Want in zijn ogen was er maar één gidsland, één ware leider van onderdrukte Aziaten. vandaar dat Mao aanstuurde op een deling van Vietnam in twee stukken. Het conflict eindigde na 8 jaar, in 1954, met de voor de Fransen fatale slag bij Dien Bien Phu. En de Fransen die namen zo snel als ze konden de benen uit Vietnam, ook al hadden ze in dat land nog een troepenmacht van een klein 500.000 soldaten. De Amerikanen waren razend. Die hadden intussen voor 2,5 miljard dollar aan militaire hulp bezorgd. En dat was veel meer dan het bedrag van economische hulp dat Frankrijk door het Marshallplan had gekregen. Nu moet je even goed opletten. Ondanks hun overwinning en het feit dat de Fransen gevlucht waren, werd Vietnam toch met de akkoorden van Genève opgedeeld op de 17e breedtegraad in twee. Een communistisch noorden, met als hoofdstad Hanoi, geleid door Ho Chi Minh. Ho Chi Minh trouwens, dat betekent hij die verlicht. En een anticommunistisch zuiden, met als hoofdstad Saigon. Met daar een autoritaire leider genaamd Ngo Dinh Diem. Nu, die opsplitsing van Vietnam dat was uiteindelijk de wens van de Amerikanen. En de bedoeling was om Noord en Zuid later te herenigen, maar na verkiezingen. Diem, die leider in het zuiden, was dus anticommunistisch en een katholiek. En dat was voor de Amerikanen een goede bal, dachten ze. Stel u voor dat Noord en Zuid herenigd zouden worden na verkiezingen en dat die verkiezingen gewonnen zouden worden door de communisten. En stel u dan voor dat Vietnam communistisch zou zijn en de communistische domino zo zou verder gaan. Enfin, het is een catastrofe, een tragedie. Het zou een verschrikkelijke nachtmerrie zijn. Tijdens het bewind van Diem werden er heel wat Zuid-Vietnamezen opgepakt. Een stuk of 100.000. Verschillende van ze werden gefolterd en geëxecuteerd. De Viet Minh, die van het noorden dus, die toonde zich echter ambitieus. En wilde Zuid-Vietnam, maar ook de rest van Indochina, namelijk Laos en Cambodja, voor de communistische bijl doen gaan. Met andere woorden, zij waren voor een rode vereniging van Vietnam en buurlanden. Die Diem die werd echter gauw een molensteen rond de nek van de Amerikanen, omdat hij zich met zijn onderdrukkende regime bijzonder onpopulair maakte. In 1963 reageerde de wereld geschokt op nieuwsbeelden van een boeddhistische monnik die zichzelf in brand had gestoken. U kent de beelden misschien. Hij zit in lotushouding, onverstoord, terwijl hij in lichterlaaien staat. En de jerrycan, die een andere monnik over hem heeft uitgegoten, staat er nog naast. Het was een niet te miskennen signaal waarmee hij de godsdienstvervolging onder Diem op de korrel wilde nemen. Dit is hoe journalist David Halberstam het later onder woorden bracht.
Een menselijk lichaam stond in brand. Zijn lichaam was langzaam aan het verschrompelen en zijn hoofd was zwart. De verschrikkelijke geur van verbrand vlees verstikte de lucht. Ik was te geschokt om te huilen. Te verward om aantekeningen te maken of vragen te stellen. En te verbijsterd om na te denken.
Lyndon B. Johnson die had Diem nog de Winston Churchill van Zuidoost-Azië genoemd toen hij nog vicepresident was. Maar in 1963 steunde de regering Kennedy in het geheim een staatsgreep tegen Diem door Zuid-Vietnamese militairen. Diem was ook de burgeroorlog aan het verliezen tegen communistische rebellen in Zuid-Vietnam. En die worden de Viet Cong genoemd, de VC. Niet te verwarren dus met de Viet Minh, dat zijn ook communisten, maar die zitten in het noorden. Diem werd samen met zijn broer gevangen genomen en met een terreinwagen afgevoerd. Bij aankomst bleek hij dood. De officiële versie, zelfmoord. Na de dood van Diem ontstaat er in Zuid-Vietnam een machtsvacuüm waarin de ene staatsgreep de andere opvolgt. De VC, de Viet Cong, maakte de regio onveilig. Trouwens, door de Amerikanen worden de VC vaak Charlie genoemd, vanwege de C in het NAVO-alfabet. Je hoort heel veel over Charlies praten in Vietnamfilms. In Vietnam zelf heet de Tweede Indo-Chinese Oorlog de Amerikaanse Oorlog. En de datering van deze, ja, wij noemen het de Vietnamoorlog, is doorgaans 1955 tot 1975. Dat is de langste oorlog van de Amerikanen, 19,5 jaar. Maar de teller van Afghanistan die staat vandaag op 18 jaar en 10 maanden, dus er wordt binnenkort weer een triestig record gebroken. Onder de eerste Kennedy-jaren waren er CIA-agenten en zo'n 9000 troepen, of ook wel militaire adviseurs genoemd in Vietnam, terwijl iets minder dan 800 in de jaren 50. Maar vanaf de staatsgreep tegen Diem waren de Amerikanen in feite mee verantwoordelijk voor Zuid-Vietnam. En in 1964 werd het spannend in de Golf van Tonkin, dat is bij Noord-Vietnam.
For not quite 24 hours, the United States has been living with a new fact. In response to attacks in a far corner of the world that couldn't have been anything from a test to a foolish mistake to the first step in a war, American arms have been in action. The fact announces what may be the gravest face-off since Korea between the United States and the communist world. If all that is going to happen has happened, we won. After a second attack on our ships, American carrier aircraft yesterday flew 64 sorties against places in North Vietnam. Hang Ge, a torpedo boat base. Lac Chau, another base. Phuc Loi and Vinh, where there is a base and a major oil storage depot. And Quang Ke, another base. We lost two planes and their pilots to anti-aircraft fire. We destroyed or heavily damaged much of North Vietnam's patrol boat fleet and that oil storage facility. Tonight, the story of the long night and day that began with President Johnson's announcement that American planes were in the air, and what it means and what it may lead to.
Wat was er nu zogezegd gebeurd? Amerikaanse schepen werden door Noord-Vietnamese torpedoboten aangevallen, twee keer zelfs. En dat werd dan de casus belli om echt troepen te gaan sturen en later ook Noord-Vietnam te gaan bombarderen. Voor Johnson was het menes. Hij vroeg aan het congres, en ik citeer, to take all necessary measures to repel any armed attack against the forces of the United States and to prevent further aggression. Agressie beantwoorden met nog meer agressie dus. De Tonkin-resolutie werd aangenomen, ook al was het incident controversieel. Het schip, de USS Maddox, was namelijk de territoriale wateren van Noord-Vietnam binnengedrongen, dus ze lokten het eigenlijk uit. En in 2005 maakten tot dan geheime documenten bekend dat de tweede aanval er eigenlijk nooit was geweest. Vorig jaar, in 2019, werd het even heel spannend in de Golf van Oman tussen de Verenigde Staten en Iran, waarbij Trump het aan Iran beschuldigde van een aanval op twee olietankers. Maar de Iraniërs die ontkenden alle beschuldigingen. Iran beweerde dat de Verenigde Staten gewoon opnieuw oorlogske willen stoken. En het land verwees hierbij naar het Tonkin-incident. Pas een jaar later werd Noord-Vietnam effectief aangevallen. En natuurlijk wilde LBJ niet als eerste president een oorlog verliezen, tegen het communisme nota bene. En nog minder wilde hij dat Vietnam een centraal thema zou worden in de presidentsverkiezingen van 1964. Hij wilde herverkozen worden. Nu, Johnson was nog nooit democratisch verkozen, want hij was als president ingezworen op het vliegtuig Air Force One direct na de moord op Kennedy. U kent dat beeld waarschijnlijk wel. Hij wordt ingezworen op dat vliegtuig. En de First Lady Jackie Kennedy staat ernaast, met de bloedspatten van haar echtgenoot nog op haar roze pakje. Johnson trouwens, die reed ook mee in diezelfde stoet in Dallas, Texas.
I was a soldier in the infantry, and I went to a place to keep it free. They called it Vietnam. Get up there, soldier, and help them out. The enemy's coming, you can hear them shout. Bayonets, I heard them say, 'cause the commie charge was on his way. I heard a bugle somewhere swell as all around me soldiers fell, and the sky was filled with mortar shell. This was a battle in Vietnam.
Nu, Johnson wordt effectief herkozen. En begin 1965 escaleerde de oorlog in Vietnam. De Viet Minh in het noorden begon de Viet Cong in het zuiden te bevoorraden via de Ho Chi Minh-route. En die liep via Laos en Cambodja, twee gebieden die de communisten intussen ook bezetten. Omdat de zeeroutes waren afgesloten, was de Ho Chi Minh-route een logistiek netwerk van paden, wegen en rivieren, maar ook tunnels en door bergpassen soms van 2,5 kilometer hoog en een doolhof van bospaadjes. Het was een fraai staaltje militair ingenieurschap. En het was ook de levensader van 19.000 kilometer lang, waarlangs dus de Noord-Vietnamese steun vele jaren lang zijn weg vond naar de fronten in Zuid-Vietnam. Om al dat volk op de been te krijgen, werden boeren gerecruiteerd die een maand lang non-stop moesten dienen en nadien uitgeput, uitgemergeld en geteisterd door ziekte naar huis terugstrompelden. Deze mannen en vrouwen werden gemotiveerd met de belofte het land aan de boeren. Maar de Viet Minh vertelde er niet bij dat dit alleen in een eerste fase zou gelden. Uiteindelijk wachtte het hele land de collectivisering. Het Zuid-Vietnamese leger kon de zaak niet meer aan en Johnson besloot om de bevoorradingsroute vanuit de lucht te bombarderen. voor de sportievelingen onder u, vandaag kan je de route met de fiets doen. Het landschap draagt nog steeds de littekens van die bombardementen. Overal zie je kraters langs de weg. Om te vermijden dat de Laotiaanse communisten aan de macht zouden komen, werd ook op dat moment het neutrale Laos zwaar gebombardeerd met maar liefst 3 miljoen ton bommen. Zo hevig zelfs dat Laos 's werelds zwaarst gebombardeerde land werd per capita.
LBJ, it said this is your lucky day, it's time to put your khaki trousers on. Though it may seem very clear, we've got no job to give you here, so we are sending you to Vietnam. Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese.
Even polsen hoe de rode vlag erbij hangt in Moskou en Beijing, want die hebben we nog niet zoveel gehoord. De rol van de Sovjet-Unie was dan ook heel dubbel. Khrushchev was tegen het conflict, omdat hij vreesde dat er een kernoorlog uit zou voortvloeien. Waardoor de spanningen tussen Moskou en Beijing, dat zagen we vorige keer, voelde Hanoi, Noord-Vietnam, zich niet zo gebonden aan dit verbod. En ze hadden bijvoorbeeld luchtafweergeschut nodig tegen de Amerikanen. Noord-Vietnam zwaaide met de vinger en dreigde dat de rest van de wereld de Sovjets als lafaards zou zien. En ze zijn toch de leiders van een wereldbeweging. En uiteindelijk werd het beleid aangepast. Zeker zodra Khrushchev in 1964 opzij werd geschoven en Brezhnev aan de macht kwam. Moskou leverde de Viet Minh het grootste deel van wat het nodig had in de vorm van wapens, zonder eigenlijk zelf echt veel invloed te krijgen op de oorlog. Even herhalen, je had dus grofweg twee groepen die tegenover elkaar stonden in de Vietnamoorlog. In het zuiden heb je dus het Zuid-Vietnamese regime, gesteund door de Verenigde Staten, en die vechten tegen de communisten, de Viet Cong in het zuiden. Nu, die Viet Cong die werd gesteund door de Viet Minh in het noorden, Noord-Vietnam. Die werden ook een beetje gesteund door de Sovjet-Unie en ook voor een stuk door de Volksrepubliek China. Noord-Vietnam echt binnenvallen was geen optie, omdat de Amerikanen vreesden dat de Chinezen dan troepen zouden gaan sturen zoals ze hadden gedaan bij Korea. Die Amerikanen moesten dan ook echt op eieren lopen om geen derde wereldoorlog te ontketenen. Luchtafweerstellingen in aanbouw werden niet gebombardeerd, uit schrik om de Chinese soldaten die ze aan het bouwen waren te treffen. En de belangrijke haven Haiphong werd de hele oorlog lang ontzien, uit schrik om Russische schepen tot zinken te brengen die daar voor anker lagen. Halfweg de jaren 60 had Ho Chi Minh zoveel macht in het noorden dat hij de orde kon handhaven, ondanks de lange en verschrikkelijke oorlog. De overwinning zou hij niet meer meemaken. Ho Chi Minh stierf in 1969. Het Indo-Chinese conflict leek eindeloos en het werd gekenmerkt door zinloze slachtpartijen, ook door Amerikaanse troepen. De Amerikanen die gebruikten drie keer zoveel bommen op het kleine Vietnam als in de hele Tweede Wereldoorlog. Het Pentagon gebruikte dodencijfers, bodycounts, van Amerikanen en Charlies om aan te duiden hoe effectief of niet ze bezig waren. Het was nasty business, zeer frustrerend. De vijand bijvoorbeeld leek geen gebied te willen vasthouden en verdween om de haverklap. De Viet Cong maakte een indrukwekkend netwerk aan tunnels en ondergrondse gangen. Hij was inventief en gruwelijk tegelijkertijd in het gebruik van booby traps, onder bladeren verstopte luiken die naar scherpe pinnen leidden. Niet echt bemoedigend waren ook de verhalen van corruptie in Zuid-Vietnam en de incompetentie van het Zuid-Vietnamese leger. Amerikanen sloten dorpelingen op in met prikkeldraad omgeven kampen, bewaakt door onbetrouwbare Zuid-Vietnamezen. Het was ook de eerste oorlog met helikopters. Die spoten dan Agent Orange, een giftig goedje, een ontbladeringsmiddel, over de jungle, zodat ze Charlie zouden kunnen zien zitten.
Captain Collier came home. He'd been fighting the war, and I guess that he thought he'd return as a hero and more. And he walked down the streets of the old hometown, and he saw how it is around here now. Well, Captain Collier had to call far too many girls for a date that night. See, all the girls had gone out with their long-haired boys. Captain Collier, he cried, well, what the hell have I been fighting for?
Intussen krijgen de Amerikanen ook schrik voor Indonesië. Ja, ze moeten verschillende borden in de lucht draaiende houden. Hè. Washington was het in 1967 beu dat Sukarno, de eerste president van het derde wereld en dus neutrale land, in hun ogen goede banden onderhield met de communistische wereld. En ze gingen hem ook als communist brandmerken. Vietnam was toen op zijn hevigst en ze zagen het volgende domino-steentje al vallen. De CIA hielp dan generaal Suharto, het is een beetje ingewikkeld, Suharto, niet Sukarno, om een militaire staatsgreep te plegen. Probleem opgelost. Maar het nieuwe regime van Suharto lanceerde een terreur op tussen 500.000 en 1 miljoen aangeduide communisten. En die werden gedood op basis van namenlijsten die het regime van de CIA had gekregen. Een van de ergste massamoorden van de 20e eeuw. Maar godzijdank voor het Westen, het land was niet communistisch geworden. Suharto bleef met een schrikbewind het land leiden als een dictator tot 1998. Op 17 augustus vierden miljoenen Indonesiërs 75 jaar onafhankelijkheid van de Nederlanders en werd Sukarno, de eerste president dus, beperkt weliswaar omwille van corona, nog steeds in de bloemetjes gezet. Interessant voor de tijdsgeest is dat het conflict ook de Amerikaanse maatschappij verdeelde. De spanningen waren generatiegebonden, maar ook sociaal. De elite aan de macht versus de massa. En het was ook partij en zelfs huidskleurgebonden. Er was enorm veel oppositie tegen de oorlog. In de eerste plaats vanuit de studentenbeweging opgezet, omdat zich daar de mannen bevonden die de leeftijd hadden om opgeroepen te worden. Het aantal deelnemers aan de manifestaties groeide tot tienduizenden met de opkomst van pacifistische bewegingen, zoals de hippies, en gesteund door sociaal geëngageerde artiesten. De budgetten van de CIA en de FBI werden serieus opgevijzeld. Ze kregen veel meer middelen en communisten werden door de powers that be aangewezen achter deze anti-oorlogsbeweging. Een betrokkenheid trouwens die nooit werd aangetoond. Typerend in die context was de toespraak van Martin Luther King Jr. uit 1967. We gaan even luisteren.
When high-level authorities will seek to use every method to silence dissent, something is happening and people are not going to be silent. The truth must be told. And I say that those who are seeking to make it appear that anyone who opposes the war in Vietnam is a fool or a traitor or an enemy of our soldiers is a person who has taken a stand against the best in our tradition. Many persons have questioned me about the wisdom of my path. Why are you speaking about the war, Dr. King? Why are you joining the voices of dissent? Peace and civil rights don't mix, they say. And so this morning I speak to you on this issue because I'm determined to take the gospel seriously. Perhaps a more tragic recognition of reality took place when it became clear to me that the war was doing far more than devastating the hopes of the poor at home. It was sending their sons and their brothers and their husbands to fight and die in extraordinarily high proportion relative to the rest of the population. We were taking the black young men who had been crippled by society and sending them 8,000 miles away to guarantee liberties in Southeast Asia, which they had not found in Southwest Georgia and East Harlem. So we have been repeatedly faced with the cruel irony of watching Negro and white boys on TV screens as they kill and die together for a nation that has been unable to seat them together in the same schoolroom. So we watch them in brutal solidarity, burning the huts of a poor village. But we realize that they would hardly live on the same block in Chicago or Atlanta.
Dr. King, Een dominee die opkwam voor de Afro-Amerikaanse burgerrechten werd dus ook beticht als de man achter de protestbewegingen. De Afro-Amerikanen begonnen op te staan. Ze hadden baat bij een einde aan de Vietnamoorlog, want velen uit die gemeenschap stierven dan ook in de frontlinie. De Amerikaanse politie schoot met scherp op zwarte burgers.
Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blue.
In oktober van het jaar 67 betoogden 100.000 mensen in Washington. De helft werd door soldaten tegengehouden aan het Pentagon, maar manifestanten staken anjers in die soldaten hun geweer lopen. De Flower Power-beweging was opgestaan. Op een manier kan je zeggen dat de Noord-Vietnamezen de Vietnamoorlog zouden gaan winnen in de Verenigde Staten zelf. Terug naar Vietnam dan. In januari 68 vond het Tet-offensief plaats. Op de nationale feestdag in Vietnam, ook wel Tet, was er normaal gezien een wapenstilstand. Maar Charlie bewees dat hij nog niet in de touwen hing. In deze grote verrassingsaanval viel de Vietcong kazernes en politiebureaus aan. Het antwoord van de Amerikanen waren razzia's en gruwelijke misdaden en het Tet-offensief bezorgde eigenlijk voor een nog grotere kentering van de publieke opinie in de Verenigde Staten. Bekende priesters en wetenschappers riepen op tegen de dienstplicht, maar ook Hollywoodfiguren zoals Jane Fonda of de bokskampioen Muhammad Ali. Het polariseerde de Amerikaanse maatschappij enorm. Het land lijkt uit elkaar te vallen. Het heeft allemaal de allure van een burgeroorlog tussen pro-oorlog rechts en anti-oorlog links. Op 4 april 1968 werd Martin Luther King doodgeschoten door James Earl Ray vanuit racistische motieven. En dat was uiteraard nog meer olie op het vuur. 1968 was een enorm tumultueus jaar, daar had ik graag bij geweest. Denk ook aan mei 1968, bij ons in Europa. Het waren toen vooral de babyboomers die zich verzetten tegen de oude, traditionele maatschappij. Maar ook bijvoorbeeld tegen het bloedig in de kiem smoren van de Praagse lente, in datzelfde jaar ook, door het Warschau-pact. Ook bij ons in België braken Vietnam-protesten uit, met een hoogtepunt van 20.000 betogers in 68. Maar in Leuven enten het studentenprotest zich ook op de taalkwestie. En wilden het Leuven Vlaams maken. In de Verenigde Staten werd de druk zo groot dat Lyndon Johnson een einde beloofde aan de bombardementen op Noord-Vietnam. Op 31 maart sprak hij het Amerikaanse publiek als volgt toe. Zijn woorden klonken als een donderslag bij heldere hemel.
With America's sons in the field far away, with America's future under challenge right here at home, with our hopes and the world's hopes for peace and the balance every day, I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office, the presidency of your country. Accordingly, I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. But let men everywhere know, however, that a strong and a confident and a vigilant America stands ready tonight to seek an honorable peace and stands ready tonight to defend an honored cause, whatever the price, whatever the burden, whatever the sacrifice that duty may require. Thank you for listening. Good night and God bless all of you.
Wat heeft u nu net gezegd? Lyndon Johnson is out of office voor een tweede ambtstermijn. Bobby Kennedy, broer van, belichaamde het jonge en oude Amerika dat de oorlog spuugzat was. Hij beloofde verandering en vrede en burgerrechten. Hij wilde president worden, maar je kunt het intussen wel raden. In juni van 1968 werd ook hij doodgeschoten tijdens de voorverkiezingen. Wie won dan de presidentsverkiezingen van 1968? Richard Mulhouse Nixon. Hij was een republikein die nog vicepresident was geweest onder Eisenhower en hij had al eens een gooi gedaan naar het presidentschap. Maar toen had hij de duimen moeten leggen voor een andere Kennedy. Nixons beruchte presidentschap, dat was ook controversieel en het zou eindigen in mineur. Zou hij vlug een einde kunnen maken aan het Indo-Chinese moeras? We zien het in de volgende aflevering, het tweede deel van dit hoofdstuk. We sluiten af voor vandaag met The Times They Are Changing, een fantastisch nummer van Bob Dylan, geschreven in 1963. Bob Dylan wilde een ballade schrijven die de tijdsgeest van verandering vastlegde. Hij klaagde sociaal onrecht aan en de overheid ook die verandering tegenwerkte. Minder dan een maand na de opname werd president Kennedy doodgeschoten. En Bob Dylan opende met dit nummer dan zijn concert. Het is ontelbare malen gecoverd en niet door de minste. Nina Simone, Josephine Baker, The Byrds, Tracy Chapman, Simon & Garfunkel, The Beach Boys, Joan Baez, Phil Collins, Billy Joel en Bruce Springsteen maakten er allemaal hun eigen versie van. Graag tot volgende keer.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changin'.